Goed, het is ook fijn om weer in uw midden te zijn en samen de Heer te loven en te prijzen, zijn woord te openen en naar hem te mogen luisteren. Ik wil met u gaan naar Numeri hoofdstuk 6. Numeri hoofdstuk 6. Bij velen is vanwege alle getallen in Numeri niet bepaald een favoriete boek. Maar als je er doorheen komt, ik hoor gelijk een nee roepen. Ja. Maar als je er doorheen gaat, dan gaat het om Gods nauwkeurigheid. En dan zie je dat hoe gedetailleerd de Heer is en dat hem niets ontgaat. Gewoon getalswijze al weet hij exact hoeveel mensen hier vandaag aanwezig zijn. En dat is zo'n bemoediging dat God zo betrokken is en weet hoeveel mensen er aanwezig zijn. Maar het prachtige hier ook, het hoofdstuk 6, is natuurlijk de priesterlijke zegen. En in evangelische gemeentes hebben we de gewoonte om de zegen aan de eind van de dienst mee te geven. Maar in andere gemeentes, bij de votum en groet, wordt ook de zegen uitgesproken. En heb je die alvast mee voordat de dienst verder nog moet beginnen. En daarom wil ik eens met elkaar kijken deze morgen, wat houdt die zegen nu eigenlijk in? We spreken hem soms even uit, tussen twee liederen, coupletten door. En dat is het. Maar als we erbij stil gaan staan, wat een diepte en een liefde van God in deze zegen zit, hoop ik u daar deze morgen ook mee te bemoedigen. We lezen vanaf vers 22, nummer 6 vanaf vers 22. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen. Door hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Dat is de zegen die we hier dus hebben gelezen. Nou, Numeri begint in hoofdstuk 1 met de telling van weerbare mannen onder de Israëlieten. En dan krijg je al die getallen van elke stam, hoeveel mannen dat zijn. Hoofdstuk 2, die volgt met de opstelling van de stammen rondom de tabernakel. En in beide hoofdstukken is al apart dat de levieten niet meegeteld worden en niet mee geplaatst worden rondom de tabernakel. Hoofdstuk 3, dan gaat het licht op de levieten, die worden geteld. En in hoofdstuk 4, de verdeling van hun taken. Nou, het zijn echt interessante hoofdstukken om die te lezen. Dan volgen hoofdstuk 5 en 6... met allerlei instructies die gegeven worden rondom het woord van God. En dan is er iets bijzonders. Hoofdstuk 5 vers 1, dat begint met de Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten. Dus Mozes moest iets aan de Israëlieten onderwijzen. In vers 5, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. In vers 11, de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. En dat begint ook in hoofdstuk 6, vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Dus in beide hoofdstukken moet Mozes, de Israëlieten, het gehele volk, moet hij de onderwijzingen van de Heere doorgeven. En dan opeens krijg je vers 22, wat we net hebben gelezen. De Heere sprak tot Mozes, maar nu zegt hij, spreek tot Aaron en zijn zonen. En dan komt die zegenbede. Aaron en zijn zonen krijgen de opdracht om de Israëlieten te zegenen. En dat behoorde tot een van de hoofdtaken van de priesters. En dat vinden we, kijk u eens mee, Deuteronomie 10 vers 8. Deuteronomie 10 vers 8. Deuteronomium 10, vers 8. In die tijd zonderde de Heere de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen, om voor het aangezicht van de Heere te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. En dat wordt ook in hoofdstuk 21, wordt dat nog een keer herhaald, vers 5. Een hoofdstuk over gerecht dat gesproken moet worden bij doodslag. En dan staat er in vers 5, daarna moeten de priesters, de zonen van Levi, naar voren komen, want hen heeft de Heere uw God uitgekozen om hem te dienen en om in de naam van de Heere te zegenen. En overeenkomstig hun uitspraak moet elk geschil en elke zaak van geweldpleging afgehandeld worden. Dus het behoorde ook bij een taak van de Levieten om het volk van Israël steeds weer te zegenen. En daarom is het zo mooi om te zien, maar hoe moesten ze hen dan zegenen? Überhaupt, wat houdt het woord zegenen in? En daar zou je al een uitgebreide studie over kunnen geven. Maar de zegen heeft te maken met het aanbieden, het geven van Gods goedheid. En Israël had dat nodig, die had de zegen van God nodig voor voorspoed, vruchtbaarheid, bescherming, bevrijding, genezing, bewaring, voor herziende kracht om begunstigd te worden. Met andere woorden, Israël zou de Heere niet kunnen vertegenwoordigen zonder de zegen van de Heere die ze zo nodig hebben om dat te doen. Zegenen heeft te maken met het goede van God, maar dat goede van God ook zichtbaar wordt door hetgene wat gezegend wordt. Dus niet alleen dat Israël de zegen zou ontvangen om dat volk zoals God het bedoeld heeft te zijn, maar ook om het te zijn als een licht voor de volkeren om hun heen. Dat is altijd de bedoeling van de uitverkiezing van het volk geweest. Is nooit een doel op zichzelf geweest, maar altijd tot zegen van alle volkeren tot de dag van vandaag. Maar waar begint dat zegenen? Nou, dat is heel apart. Als u meegaat naar Genesis hoofdstuk 1. In Genesis hoofdstuk 1, in de schepping, dan lezen we in vers 21... En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemelt naar hun soort en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was en God zegende ze. Het is de eerste keer dat de zegen in de Bijbel voorkomt. En de zegen wordt gegeven aan vissen en aan vogels. De tweede zegen, die vinden we bij mensen. Lezen vanaf vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee en de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, en God zegende hen. Ze waren net geschapen en God zegende hen. Hij wilde bij hun levens betrokken zijn en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. De tweede zegen. De derde zegen lezen we in hoofdstuk 2, vanaf vers 2. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. De zevende dag, de Sabbat, zegende God. Dus een dag van rust nemen is al een zegen op zichzelf, omdat de Heere dat zelf zo heeft ingesteld. En dan is het zo bijzonder als je het woord zegenen door het Oude Testament ziet. Dan kom je het wel zo'n 320 keer tegen, maar 80 keer daarvan in Genesis. Genesis is echt een boek wat het fundament van Gods heilgeschiedenis ook neerlegt, om daar verder zijn principes uit te bouwen door de heilgeschiedenis heen. 80 keer dat in het boek Genesis het zegenen voorkomt. Natuurlijk komt het ook in het Nieuwe Testament voor, maar in verhouding heel erg weinig. Slechts een 65 keer komt dat voor, het woordje zegenen. Maar hoe moesten ze dan zegenen? Nou, dat staat er heel duidelijk als je terug meegaat naar Numeri hoofdstuk 6. Hoe moesten ze zegenen? Nou, spreek tot Aaron en hun zonen. En dan staat er, zo moet u de Israëlieten zegenen. Hoe dan? Door de volgende woorden uit te spreken. Niet in gebed ze mee te geven, maar uit te spreken. Ze moesten duidelijk die woorden spreken. En in die drie verzen, er zit een prachtige parallelle opbouw zit daarin. Telkens vinden we een hoofdzin en die gevolgd wordt door een concrete toepassing. De Heere zegen u, de toepassing, en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En tegelijkertijd zit er een afkadering ingebouwd. Het eerste, de Heere, en het laatste woord, de vrede. En daarbinnen vindt die zegening plaats. De Heere is het die zegent, en degene die hem ontvangt, ontvangt die vrede van God, die alle verstand te boven gaat. En krijgen we die vrede? Ja, dat hoor je vaak als broeders en zusters door lijden heen gaan en door moeite en dan toch die vrede van God ervaren. Nou, dat is een vrede die op dat moment alle verstand te boven gaat. Dus het is ook prachtig afgekaderd. En taalkundig is het helemaal niet nodig dat steeds gezegd wordt, de Heere. Als dat in het eerste vers gezegd wordt en je bouwt de zinnen gewoon door, dan is het bijna logisch dat het de Heeren is. Maar toch drie keer wordt het genoemd om ons erop te richten dat die zegen van de Heeren komt. Niet van Aaron, niet van een voorganger, niet van een predikant, niet van een dominee. De zegen komt van de Heere zelf, zoals aan het eind staat van 27. En ik, zegt de Heere, zal hen zegenen. En dan is het ook meer dan Gods gunst en bescherming overdragen, toezeggen. En kijk eens mee naar de eerste uitspraak. De Heere zegene u en behoede u. De zegen wordt hier concreet toegepast op de bewaring van God. God wil ons behoeden, beschermen. Hij is ook onze burcht, onze schuilplaats, ons schild, onze beschermer en ook onze hoeder. En David kende dat. David zegt in Psalm 56, vers 14, want u hebt mijn ziel gered van de dood, hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed. En wie kan ons vandaag de dag behoeden voor struikelen? Dat is de Heer Jezus, dat is het woord van God, dat is de gemeenschap van gelovigen, de broeders en zusters, zodat we elkaar behoeden voor om te struikelen, om de verkeerde weg in te gaan. De Heere zegene u. En hoe doet hij dat? Door ons te behoeden, te beschermen. En dat laat zien dat hij ook in ons dagelijks leven bij ons betrokken is. Hij wil ons leiden door het leven heen en hij wil ons waarschuwen, sla hier niet af, sla hier niet af, dit is de weg die je gaan moet. Maar dan bouwt het op en dan komt de tweede uitspraak en dan staat er, de Heere doe zijn aangezicht over uw lichten. En dat heeft niet alleen de betrekking dat God ons behoeden wil, maar dat hij zich door ons wil laten vinden, laten kennen. Zodat wij, of zodat het volk Israël en wij, anno 2022, mogen gaan ontdekken wie hij werkelijk is. Het doen lichten heeft een betekenis van zijn heerlijkheid aan ons openbaren. En wie was het die eens vroeg aan de Heere, toon mij uw heerlijkheid? Dat was Mozes. Mozes, kijkt u even mee in Exodus 33, Exodus 33, vers 18. Er staat geschreven, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar wat is het antwoord van God? De Heere zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. We hebben soms van die liederen van toon ons uw heerlijkheid. Ik wil uw heerlijkheid zien. Maar wat bedoelen we daar dan precies mee? Wat verstaan wij onder heerlijkheid, maar wat verstaat de Heere onder heerlijkheid? En dan komt hij dat moment dat de Heere dan werkelijk aan Mozes zijn heerlijkheid gaat laten zien. En kijk u eens mee in hoofdstuk 34, vers 6. En dan leren we daar gelijk, wat is de heerlijkheid van God? Als God zijn aangezicht over ons doet lichten. Dan staat er in 34 vers 5, toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan, dat is Mozes, en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, en dan moeten we opletten, dit is in de context dat Mozes vraagt, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt de Heere eigenlijk nu, Mozes, dit is mijn heerlijkheid. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in derde en vierde geslacht. Hij zegt, Mozes, je vraagt om mijn heerlijkheid, maar mijn heerlijkheid is wie ik ben. Is wie ik ben. Dat is niet een lichtkrans en sterretjes en allerlei, ja, noem maar op. Het is wie hij is. Dat is de heerlijkheid van God. En wat gebeurde toen Mozes dat hoorde? Toen haastte Mozes zich, knielde zich ter aarde en boog zich neer. Als we ontdekken wie God is, wat zijn heerlijkheid is, dan breng je dat in nederigheid op je knieën en dankbaarheid voor wie hij is. Het doen lichten is ook een metaforisch gebruik wat eigenlijk openbaren betekent. Ik geef er licht op, ik openbaar het, ik laat het zien. Dus het is een contrast in plaats van verbergen. Voor velen is God verborgen. Maar als je hem door de Heere Jezus leert kennen, dan openbaart hij zich, dan doet hij zijn licht over je schijnen. Dan doet hij zijn aangezicht over uw lichten, zoals het daar staat. Maar in de hele Bijbel heeft het een veel bredere context dan alleen zijn aangezicht doen lichten. zijn heerlijkheid openbaren. Het heeft te maken ook met Gods verlossend handelen. En David weer, die kende dat. In Psalm 31, vers 16 en 17, daar zegt David: mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden en mijn vervolgers. Doe uw aangezicht over uw dienaar lichten. David, waar haal je die zin vandaan? Wat bedoel je daarmee? Dat haalt hij uit de zegen van Aaron. Hij zegt: doe uw aangezicht over uw dienaar lichten en verlos mij door uw goedertierenheid. En Psalm 80, vers 4, daar staat het wel drie keer. Er staat drie keer dezelfde vers: o God, breng ons terug. Doe uw aangezicht over ons lichten, dan zullen wij verlost worden. Dus als we wegglijden in het donkere van het leven en we roepen uit: Heere, doe uw aangezicht over mijn lichten, is dat het licht wat de duisternis doet wijken en waar je weer recht in je geloof kan staan. Het licht van de Heere. Maar het heeft nog een betekenis. Doe uw aangezicht over ons lichten heeft ook te maken: toon ons uw weg en uw inzettingen. En dat is zo belangrijk voor een kind van God. We hebben Gods weg en inzettingen tot verlossing nodig, dat we zicht krijgen dat we de Heere Jezus nodig hebben, dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. We hebben dat nodig, maar hoe kom je dan door geloof, door met je eigen hart te geloven en met je mond te belijden, in gehoorzaamheid je te laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dan ben je wedergeboren door die Heilige Geest, maar dan heb je nog steeds die leiding nodig. Want wat is nu mijn weg als kind van God? Wat zijn uw wil, wat is uw wil, wat zijn uw leefregels voor een kind van God? Dus doe uw aangezicht lichten is niet alleen voor een zondaar om tot heil te komen, maar voor hen die tot heil zijn gekomen, gaan leven overeenkomstig Gods wil. Er is een trend van: je mag komen zoals je bent. We hadden het nog met de broeders in gebed, hadden we het er nog over. Je mag komen zoals je bent. Maar er wordt niet gesproken over bekering, over levens. Nee, kom maar zoals je bent. God is liefde. Ja, je mag komen zoals je bent. Maar je kunt nooit meer blijven wie je was. Zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. En we hebben dat zo nodig. Zijn weg en zijn inzettingen. En weer David. Dan zegt hij in Psalm 67, vers 2 en 3. Hij zegt: God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. En dan zal men op aarde uw weg kennen. Met andere woorden, wij hebben het licht van God nodig om zijn weg te verstaan. Psalm 119, vers 135. Doe uw aangezicht over lichten over uw dienaar en leer mij uw verordeningen. Dat is iemand die de Heere kent, maar die ook bewust is: in mijn levenswandel heb ik dat licht van de Heere nodig om de weg en zijn wil te kunnen verstaan. En wat daar concreet aan verbonden is: en de Heere is u genadig. Dat sluit hier bij dit vers aan. Zijn onverdiende hulp en ontferming voor een kind van God die zoekt om te wandelen overeenkomstig de wil van God. En een kind van God die vraagt: Heere, doe uw aangezicht over me lichten en zij mij genadig. En dat is een kenmerk van wie God is. Exodus 33, vers 19. Wat we hebben al een stukje van gelezen. Maar God zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. En ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En zelfs Petrus zegt in zijn eerste brief, de God nu van alle genade. Alle genade zit opgeborgen in onze Here, in zijn heerlijkheid, in zijn goedheid, in zijn wezen. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dat is wat de Heere zo wil doen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En dan komt de derde uitspraak. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Met andere woorden, het lijkt wel of de Heere niet zegt, ik toon je mijn heerlijkheid, ik toon je wie ik ben, maar ik wil je over jou mij verheffen, zodat je nooit vergeet wie ik ben. We kunnen de Heere niet naar beneden trekken. Een gelijkwaardig iemand maken aan ons. Hij blijft de Heere. Hij blijft die grote God. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En daar wordt bij gezegd, en geven u vrede. Nou, zoals ik al zei, dat is die vrede die alle verstand te boven gaat. Maar het versterkt eigenlijk het voorgaande vers. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en hij verheffe zijn aangezicht. Zodat wij altijd blijven opzien naar hem en reageren net als Mozes. Als je dat voor ogen houdt, dan snap je hoe nietig wij zelf zijn. We zijn mensen van de dag, mensen van vlees en bloed. Ja, in Christus hebben we alles ontvangen. Maar vandaag de dag, door het leven, zijn we zo afhankelijk van wat hij ons geven wil. En dat betekent zo mooi dat hij boven die zegen staat. En waarom? Omdat hij degene is die zegent. Ik zal hen zegenen, zegt de Heere. En geef die vrede, ja, maar dat is een vrede in ons hart. We hebben vaak met de gedachte van vrede afwezigheid van oorlog, afwezigheid van problemen, afwezigheid van conflicten. Maar de Heere zegt, nee, die zullen er blijven. En die zullen zelfs in eindtijd alleen maar toenemen. Het gaat om die vrede in het hart, dat je te midden van die omstandigheden die rust en die vrede mag ervaren en je geborgen weet bij de Heere. Opnieuw David natuurlijk. Psalm 29, vers 11. De Heere zal zijn volle kracht geven. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Psalm 85, vers 9. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. En keer niet terug tot dwaasheid. Wandel in die vrede. En is het niet de Heere Jezus? Johannes 14, vers 27. Daar zegt hij, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Vrede. Dus de Heere zegenen. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht. En wat wil hij daarmee? Ons behoeden, ons genadig zijn en ons die vrede geven. En dan staat er in vers 27, en zo moeten zij, niet op een andere manier, zo moeten zij. Dus een ander woord wat in de Bijbel steeds terugkomt, overeenkomstig. Zo moeten Mozes en of Aaron en zijn zonen, overeenkomstig als ik hen bevolen heb. En er waren velen in de schrift die werkten overeenkomstig God hen geboden had. Noach bouwde de ark overeenkomstig het model zoals God het voorgeschreven had. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Zo moeten zij. Wat moeten zij? En dan voegt God er weer iets aan toe. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. Ze moeten mijn naam op de Israëlieten leggen. Je zou juist verwachten, en zo moeten zij het volk zegenen. Maar er staat, en dit is ook de enige plek in de Bijbel waar dit genoemd wordt. Het is nergens anders beschreven. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe leg je dan de naam van God op de Israëlieten? Nou, sommigen denken op deze manier. En waar halen we dat uit? Uit Leviticus. Kijkt u mee, Leviticus 9. Leviticus hoofdstuk 9. Leviticus hoofdstuk 9. Het gaat over Aaron, als die dient als priester. En dan in vers 22. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Dus daar komt eigenlijk het vandaan dat hij zijn handen uitstrekte en hij legde als het ware de zegen, de naam van de Heere op het volk. En met zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen, betekent dus dat niet Aaron zegent. Het betekent dat Aaron slechts een kanaal is van wat God wil doen. Want dan staat er, zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten zegenen. En ik, zegt de Heere, zal hen zegenen. De Heere zal het doen. Het is nooit de zegen van een voorganger, de zegen van wie dan ook. Het is de Heere zelf die u wil zegenen, die u wil behoeden, die zijn aangezicht over u wil lichten, u genadig wil zijn, die zijn aangezicht wil verheffen boven u en u vrede wil geven. Dat is toch op zichzelf al zo bijzonder dat de Heere daarnaar verlangt. Maar verlangen wij ernaar om zo gezegend te worden? Ik hoor zo vaak, broeders en zusters zetten, ik ben er schuldig aan hoor. Dan gaat het je voor de wind en financieel gaat het goed. En je hebt nooit pech met de auto en ja, ik ben zo gezegend. Waar hebben we het dan over? Over materie, over het gaat ons voor de wind. Maar God zegt, ja maar dat is niet mijn zegen. Mijn zegen is wie ik ben. Dat je daar van onder de indruk van bent. Dat je hem daar dankbaar voor bent. Want als je dat niet hebt, dan raak je ontevreden als het je materieel niet voor de wind gaat. Nou, degene die in andere landen zijn geweest of met armoede hebben te maken en je hoort broeders en zusters in de Heere getuigen van hun geloof, terwijl je je zou afvragen, hoe kun je nou getuigen van de Heere als je zo leeft? kan me nog een keer herinneren. Er was in Roemenië was een aardbeving geweest. En wij kwamen daarna van Dorcas om hulp. En ik kwam bij een familie, 11 kinderen en die woonden in een stalen container. Stonden allemaal stapelbedjes en een keukentje, alles was in die container. En wij brachten daar kleding en ja, we voelden zich ongemakkelijk, enorm ongemakkelijk. En die man, de vader van dat gezin, die zegt, het is tijd dat we moeten doorgaan met ons werk, kinderen moeten naar school. Hij zegt, zullen we naar buiten gaan? Dus wij gaan naar buiten en we hebben een beetje het gevoel, het zit erop, we gaan. Hij zegt, wacht even. Moeten wij niet de Heere loven en prijzen en danken dat Hij zo goed voor ons is? Nou, eerlijk gezegd, had ik even een moment, zit er hier iets los bij je? Zie je zelf niet hoe je woont? Je zit met 11 kinderen in een container. Maar het ging hem niet om die container. Het ging hem om de Heere. Die had hij leren kennen. En dat was zo'n belangrijke les, ook voor mij. Dat de zegening van de Heere is niet wat hij ons toevertrouwt. De zegen van de Heere is te mogen ontdekken wie hij is. Zicht krijgen op hem. Zicht krijgen op de Heer Jezus. Zicht krijgen op het verlossingswerk wat hij heeft gedaan in en ons leven. Maar ook in het Nieuwe Testament komt het zegenen voor. En het is heel frappant als je kijkt naar de Heer Jezus wanneer hij zegent. Bijvoorbeeld in Markus 6, vers 41, in die wonderbare spijziging, dan staat er, en toen hij, de Heer Jezus, de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden. Zegende de Heere broden? Waarom zegende hij de broden? Omdat het verlangen was door wat er door die broden en die 2 vissen zou plaatsvinden, de mensen zouden ontdekken wie hij was, de Zoon van God. Een brood hoef je niet te zegenen, maar dat het brood tot zegen zou uitwerken. Hij doet datzelfde bij het avondmaal. Het avondmaal. Markus 14, vers 22. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood en toen hij het gezegend had. Is dat brood dan bijzonder? Is dat brood een heel bijzonder brood in de heilsgeschiedenis, omdat God het, of de Heer Jezus het zegende? Nee, de zegen was dat door het breken van het brood wij zicht zouden krijgen dat hij zich liet verbreken voor onze zonde, voor ons, om ons te kunnen redden. En hij laat zelfs zijn discipelen niet ongezegend achter. Als de Heer Jezus voor zijn hemelvaart, dan staat er, hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij hief zijn handen op. Hey, dat hebben we van Aaron ook gelezen. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En er staat niet wat hij uitsprak. Maar ik heb zo'n vermoeden dat hij de zegen van Aaron niet alleen uitsprak, maar symbolisch op hen legde. Zodat de Vader hen zegenen zou. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. Hij zegende hen en onder het zegenen verhief hij zich als het ware. God zegt, ik verhef mijn aangezicht over u. De Heere Jezus werd tijdens het zegenen, werd hij weggenomen als het ware, ik sta boven alles. En hij werd opgenomen in de hemel. De zegen van God. En Paulus gebruikt het in zijn brieven. Om af te sluiten bijna. Paulus die zegt in de brief aan de Efeze, gezegend. Wat zegt hij? Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En Paulus was zich hier bewust van. Daarom zegt Paulus in zijn brief, begint Paulus zijn brieven nooit met gegroet. Hij begint altijd met de woorden: genade zij u en vrede. Waar haalt Paulus dat vandaan? Uit die zegen uit Numeri 6. Genade, want God geeft dat. Vrede, God geeft dat en hij wenst dat toe. En Petrus zegt, en zo moeten wij dat ook doen. Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Nou, dat kun je niet als je zelf je niet gezegend weet door de Heer. Het is moeilijk om een vijand lief te hebben als je zelf niet begrijpt dat wij vijanden waren en dat God zijn liefde al bewezen had toen wij dat nog waren. Zegen daarentegen, opdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. De zegen van de Heere. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen. En zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen. En niet op een andere manier. Door tegen hen te zeggen, de Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En zo moeten zij na mijn naam op de Israëlieten leggen. En dan zegt de Heere, en ik zal hen zegenen. Nou, als de Heere zegt, en ik zal hen zegenen, dan hoeven wij niet te twijfelen of hij het doet. Dan kunnen wij daarop rekenen. Dat als hij zegent, dat hij het ook doen zal. Zullen we de Heere daar ook samen dan voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken, Heere, voor wie u bent. Heere, soms zeggen wij misschien ook wel, Heere, ik zou zo graag uw heerlijkheid willen zien. We hebben misschien die liederen gezongen, toon ons uw heerlijkheid. Maar hebben we onszelf wel eens afgevraagd, wat bedoelen we daar nou precies mee? Heerlijkheid, is dat een fijn gevoel? Is dat iets moois? Is dat iets wat je kunt ervaren, beleven? En als Mozes daarom vraagt, dan zegt u, Heer, ik zal je tonen wie ik ben. Wat is dat bijzonder, Heer, dat u, een God, zo groot, zo almachtig, zo rein, zo heilig, zo rechtvaardig, aan ons wil openbaren, als ware uw aangezicht doen lichten, zodat wij u mogen leren kennen. Wat een voorrecht als dat ook heeft plaatsgevonden. Dat onze ogen zijn geopend door het geloof in de Heere Jezus en door genade te zien wie u bent. En Heere, dat trekt u niet naar beneden, maar dat brengt ons op de knieën. Zoals Mozes zijn knieën boog en onder de indruk raakte van uw persoonlijkheid, van uw karakter. En als u dan in die zegen zo zegt, Heere, dat u het bent die ons wil zegenen. En dat als ware, als Aaron dat uitsprak, hij uw naam op het volk legde. En zo, Heere, ook uw naam vandaag de dag op uw kinderen wordt gelegd. Heere, dat u ons behoeden wil. Dat u ons genadig bent. En dat u ons die vrede wil geven die alle verstand te boven gaat. Vader, leer ons ook elkaar daarmee te zegenen. En niet te zegenen met een woordje, dat doe je nu eenmaal met het besef dat we het beste van de Heere, de ander, niet alleen toewensen, maar als het ware opleggen. Niet in een wettische manier opleggen, maar meegeven. Vader, wat is het toch een bijzondere genade om dat te zien. Maar als we denken, Heere, hoe de Heere Jezus ook het brood brak, het zegende, zodat wij zicht zouden krijgen wat het betekent dat hij het brood brak. Zodat we mochten ontdekken dat wat wij, waar wij niet in staat toe waren, hij gedaan heeft. Hij had zijn leven gegeven voor ons. Opdat wij hieronder dat oordeel vandaan zouden komen. De straf op de zonde heeft hij voor ons gedragen. Daar willen we u voor loven en prijzen. Vader, dank u wel dat u het bent die zegent. En dank u wel, Heere, dat we daar ook mee verder mogen gaan het leven in. Want we hebben die zegen zo nodig. En als we dan bidden, Heere, zegen ons. Dat we in gedachten houden waar we eigenlijk om vragen. De zegening is uw goedheid, is uw openbaring, is te zien en te mogen bedenken wie u bent. Zo groot, zo machtig, zo rijk aan goedertierenheid, genade, langmoedigheid. Vader, we willen u daarvoor loven en prijzen. Dank u voor het offer van uw Zoon, de Heere Jezus. En dank u, Heere Jezus, dat u overeenkomstig de wil van uw Vader alles gedaan hebt. En we weten, Heere, hoe moeilijk het was. Toen u zei, is er geen andere wijze, kan de beker niet voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zei u. Dank u wel, Heere Jezus, dat u de weg bent, de waarheid en het leven. En als er iemand onder ons is die dat niet van harte kent, Heere, dan wil ik u zo bidden dat u die persoon aanraakt in het hart. En daar met iemand over in gesprek gaat, Heere, hier in de gemeente, en tot geloof en bekering mag komen. Maar Heere, ook wij die tot geloof en bekering zijn gekomen, hebben zo uw aangezicht nodig, Heere, zodat u het licht op ons pad, op de weg die u van tevoren bevoorbereid hebt, zullen wankelen en wandelen en niet wankelen. Heere, dank u wel dat dat uw verlangen is. Maar geef ons ook een diep verlangen om die weg ook te gaan die u voor ons hebt voorbereid. Heere, zo mogen we elkaar ook die zegen toewensen. Die zegen uitstrekken over elkaar als broeders en zusters. En zo bidden wij dat uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.